Zo. De hemel geopend is vanmorgen het thema. En ik stel voor dat wij met elkaar eerst wat gaan lezen uit de Bijbel. En dat staat eigenlijk wel weer op een bepaalde manier in verband met het gedeelte waar we vooral bij willen stilstaan. Dat is namelijk Openbaring 19. Maar dan wil ik eerst met u een paar woorden lezen uit de evangeliën. Even zoeken. Oh ja. Dat is Lucas 19 vanaf vers 28. Lucas 19, vers 28 en wat daar volgt. Daar staat, nadat Jezus dit gezegd had, en dat is niet mis wat de Heer Jezus daarvoor gezegd had, alleen al als je dat voorlaatste vers leest, vers 27, maar deze vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier. En sla ze hier voor mijn ogen dood. Nou zijn dat woorden die komen uit een gelijkenis die de Heer Jezus spreekt. Over een zekere mens van hoge geboorte die naar een ver land reisde om zijn koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En daarin beschrijft de Heer Jezus door middel van deze gelijkenis eigenlijk al dat dat koninkrijk niet zou komen tijdens het verblijf van de Heer Jezus op aarde, waarin hij bijvoorbeeld ook deze gelijkenis uitspreekt, maar dat hij eerst naar een ver land zou gaan en vervolgens zou terugkeren met dat koninkrijk. Je kunt in vers 12 lezen, zo begint die gelijkenis, een zekere mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. Dus de Heer Jezus spreekt daar door middel van die gelijkenis eigenlijk al over zijn hemelvaart en wederkomst. Maar goed, die man van hoge geboorte, die heeft vele vijanden. Zo blijkt uit de gelijkenis. En daar loopt het niet goed mee af. Nou, en dan staat er in vers 28, nadat Jezus dit gezegd had, reisde hij voor hen uit, ging naar Jeruzalem. En het gebeurde toen hij dicht bij Betfage en Betanië gekomen was. Dat is het huis van de onrijpe vijgen en het huis van ellende. Betfage en Betanië. Bij de berg die de Olijfberg heette. Dat hij twee van zijn discipelen uitzond. En hij zei, ga het dorp in dat voor u ligt. En als u daar binnenkomt zult u een veulen vinden dat vastgebonden is. Waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los en breng het hier. En als iemand u vraagt waarom maakt u dat los, dan zult u zo tot hem spreken, omdat de Heer het nodig heeft. En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals hij hun gezegd had. En toen ze het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen, waarom maakt u het veulen los? En zij nu zeiden, de Heer heeft het nodig. En zij brachten het vervolgens naar Jezus. En nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. En toen hij nu verder ging, spreidden zij hun kleren onder hem uit op de weg. En toen hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die ze gezien hadden. En zij zeiden, gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. De intocht in Jeruzalem. Zo staat deze geschiedenis bekend. En dit is dan de versie zoals die in het evangelie van Lucas staat. U weet ook wel dat die ook in de andere evangeliën voorkomt. Hier wordt dan nog gesproken over een veulen. Nou kan dat nog van een paard of van een ezel zijn. Maar we weten uit de andere evangeliën dat het om een ezel gaat. En, En dat is het dier waarop de Heer Jezus zit als hij zijn intocht heeft. En dat is iets heel anders dan de beschrijving die we vinden in het boek Openbaring. En laten we daar ook maar even naartoe gaan. Openbaring 19. En dan lezen we daarvan vers 11 tot en met 16. Dus Openbaring 19, vers 11 tot en met 16. En daar staat: en ik zag de hemel geopend, en zie een wit paard. En hij die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam, en op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van de Almachtige God. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der Koningen en Heere der Heren. Ja, en als je dan dit leest, hè, dan kun je iets voorstellen bij de laatste woorden die klonken voordat de Heere zijn intocht had. Deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood. De komst van de Heer Jezus zoals die daar beschreven wordt in Openbaring 19. Nou ja, dat noemen we dan wel, hè, dat is een komst in heerlijkheid. En dat is een komst, zoals dat hier ook staat, op een paard. Een wit paard. Niet te verwarren met het witte paard en de ruiter daarop in Openbaring 6. Hè, hoewel die ruiter met een hoofdletter beschreven wordt in de HSV. Want men dacht in die kringen nou eenmaal en denkt dat daar ook al de Heer Jezus was. Maar dat is de valse Christus. Die deed net alsof. Maar hier in Openbaring 19, daar hebben wij inderdaad te maken, ja, met de Heer Jezus Christus. En dat blijkt ook wel uit alle benamingen die hij krijgt: getrouw, waarachtig, het woord van God, koning der koningen, Heere der heren. Hij is, ja, de Almachtige en hij komt. En er staat dan ook zo in het 11e vers aan het eind: hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Dus die komst in heerlijkheid wordt dus gekenmerkt door een komst, door een beschrijving, zo moet ik het zeggen, als dat de Heer op een paard zit. En de komst, zoals we dat dan noemen, in vernedering, nou 2000 jaar geleden, dat is een komst, ja, die vergeleken wordt met de komst en de intocht in Jeruzalem op een ezel. En dat is, ja, toch wel een heel verschil, een ezel of een paard. Toch? Ze hebben ook wel geprobeerd die beesten te kruisen. En dan komt er ook nog wat uit ook. Ongelooflijk. Een muilezel of een muildier. Alleen beide zijn dan vervolgens niet meer in staat om nog jongen te krijgen. Hè, maar ja, er zit wel een verschil in. Hè. Die ezel die spreekt van de vernedering. En dat paard, ja, dat spreekt van de heerlijkheid. Hè. Als je zegt wel eens, als je een beetje, als je nou van paarden houdt en zo, als je een beetje goed voor de dag wil komen, dan moet je ook inderdaad op een paard komen en niet op een ezel. En want dat, ja, dat ziet er niet uit. Als je op een ezel rijdt, je ziet dat wel eens, hoe mensen daarop rijden. Nou, dat is geen gezicht, eigenlijk. Hè? Nee, een paard, ja, dat heeft iets koninklijks en zo, als je dat zo bekijkt. Nou, en daar zit hij op. En zo heeft hij zijn intocht. Het is ook wel mooi dat als je een ezel, als je op een ezel zit, als je dan de volgende keer nog eens een keer op een ezel zit, moet je even opletten, als het een beetje goede ezel is tenminste, dan zie je op de ezel ook de tekening van een kruis, hè, op zijn rug. Je ziet die ezel, die is grijs, zeg maar, maar dan zie je wat donkerder grijs tot zwart vanaf de kop naar de staart een lijn lopen en van de ene schouder naar de andere schouder. Dus als je hem van boven bekijkt, dan zie je een kruis. En ja, de Heer Jezus die ging zitten op die ezel en hij zat daarmee ook op die kruistekening, op de rug van de ezel. Eigenlijk al heenwijzend naar het moment dat hij zou sterven aan het kruis op Golgotha. Hier, een wit paard en hij die daarop zat, werd genoemd getrouw en waarachtig. Nou, broeders en zusters, de hemel gaat open. De hemel geopend, zo staat er in vers 11. Dit is de derde beschrijving in het boek Openbaring waarin je dat tegenkomt en waarin je ook iets terugvindt van het komen van de Heer Jezus Christus in heerlijkheid. De derde beschrijving. Deze beschrijving die toont de Heer Jezus zelf. En daar is ook helemaal geen onduidelijkheid meer over dat het om hem gaat. In Openbaring 11, als u even met mij terugbladert, dan zie je daar ook een beschrijving van de openbaring van de Heer Jezus. Dat vind je in vers 15. Daar staat namelijk: en de zevende engel blies op de bazuin. En er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden: de koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En dan staat er in vers 19: de tempel van God in de hemel werd geopend. De ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. Een opening van de ark in de hemel. En het blazen van deze zevende bazuin, of de zevende engel die op de bazuin blaast, dat blazen dat voleindigt het verborgen zijn van God. Dat kun je in hoofdstuk 10 vers 5 lezen. Ook weer van Openbaring. Nee, in hoofdstuk 10 vers 7. Daar staat namelijk: maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden. We hebben die tekst al even voorbij zien komen. Dus als die zevende engel zal blazen, dan komt er een einde aan het verborgen zijn van God. Ja, dat kun je ook anders zeggen. Dan komt er dus een begin aan het openbaar worden van God. En dus de Heer wordt openbaar. Hij heeft zijn aangezicht verborgen, zeggen de profetieën. Maar hij zal zijn aangezicht ook weer tonen. Nou, en dan nog een stapje terug. We moeten in deze tijd allemaal een stapje terug doen. Dus we gaan nog een stukje terug naar hoofdstuk 6. En daar wordt dan in vers 14 gezegd: en de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En dan staat er in vers 16 dat men zegt tegen de bergen en de rotsen: val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken, wie kan staande blijven? Dat is een mooie vraag die trouwens ook meteen beantwoord wordt in het zevende hoofdstuk, namelijk de verzegelden uit de 12 stammen en even later degenen die uit de verdrukking komen. Dat zijn degenen die kunnen blijven bestaan. Nou, allemaal beschrijvingen met betrekking tot de openbaring, de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En er is hier nogal wat gaande. Er lopen lijnen in het boek Openbaring die ons bepalen bij het plan dat God heeft en de openbaring van het Koninkrijk. Ik heb voor mijzelf heb ik even opgezocht in de Bijbel en met name dan in het boek Openbaring hoe vaak het woordje koninkrijk bijvoorbeeld voorkomt. Dat blijkt 7 keer het geval te zijn en 3 keer daarvan staat het dan in verband met het koninkrijk van God of van Christus. Als je kijkt naar het woord koning, dan komt dat wel 23 keer voor in Openbaring en daarvan ook weer 3 keer slaat het op Christus. En als je kijkt naar het werkwoord koning zijn, dan zie je dat ook weer 7 keer in de openbaring voorkomen, waarvan het weer 3 keer slaat op Christus zelf. Dat koningschap, ja, dat is ook waar het om draait. We zagen dat eigenlijk al een beetje in die gelijkenis, in Lucas, waar staat dat die man van hoge geboorte naar een ver land reisde om een koninkrijk in ontvangst te nemen. En dat vervolgens, dat ja, als het ware mee te nemen en terug te keren naar zijn land, over wie, naar degene over wie hij koning zou zijn. Nou, we zijn nou van openbaring 19 naar openbaring 11 naar openbaring 6 gegaan. Dus we zitten nog in 6. En dan gaan we weer terug naar openbaring 19. Maar we beginnen bij 6. Dus we gaan die lijn weer even volgen. Openbaring 6. Daar staat in vers 16, en dat is maar een hele kleine verwijzing zou ik haast willen zeggen naar de heerschappij van God. Maar daar staat dat de Heere op de troon zit, dus verberg ons, of val op ons, verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit, en voor de toren van het lam. Dus daar is sprake van een troon, de toren van het lam. Degene die hier genoemd worden, in vers 15, daar gaat het over de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten, over duizend, de machtigen, alle slaven, vrije mensen, ze verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. Dat doen ze wel, maar ze gaan nog liever dood. En zo blijkt uit vers 16. Want dat is hun vraag, val op ons en verberg ons. Dus laat die bergen en de rotsen maar op ons vallen, zodat wij verborgen zijn voor degene die op de troon zit en voor de toren van het lam. Dat is toch eigenlijk wel een opvallend iets. Diegenen die daar staan en die dat willen, die dat wensen, ja, dat zijn eigenlijk allemaal vertegenwoordigers van de tegenstanders van God. Zoals die er in de eindtijd ook zullen zijn. Die vijanden, zoals ze in die gelijkenis in Lucas 21 genoemd worden. Die vijanden van de Heer. Je kunt ze ook vergelijken met degenen die genoemd worden in Romeinen 1. Als daar wordt gesproken over het moment dat de gerechtigheid van God geopenbaard wordt, dan wordt die geopenbaard, schrijft Paulus daar, over allen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Nou, en je snapt wel dat degenen die op die dag de opening van de hemel zien, en zij zien daar de Zoon van God, die onder meer genoemd wordt getrouw en waarachtig, dus werkelijk de waarheid, dat als jij de waarheid in ongerechtigheid in onderhoudt, ja, dat je dan niet diegene kunt ontmoeten of in zijn licht kan bestaan. Dus ja, daar gebeurt nogal wat. Dat zijn wel hele ernstige dingen waar dat allemaal naartoe gaat. Dus hier vinden we een korte verwijzing naar het koninkrijk, het koningschap, namelijk dat de Heer op de troon zit. Als we dan weer naar openbaring 11 gaan, dan zien we dat daar ook, we hebben die versen al eventjes gelezen, daar wordt gesproken in vers 15 dus over de koninkrijken van de wereld. Er staat in vers 15, de zevende engel blies op de bazuin. Het is wel grappig dat dat ook meteen de laatste keer is dat je het woord bazuin leest in de Bijbel. En dus ook in het boek Openbaring. De bazuin. En dat blijkt ook inderdaad de laatste in de reeks van bazuinen te zijn. Die zeven engelen hebben elk een bazuin. Het is de laatste bazuin. En Paulus die spreekt in de periode dat hij de openbaring van Christus nog verwacht. Spreekt hij ook over de laatste bazuin in 1 Korintiërs 15. Dus ja, daar is eigenlijk ook helemaal geen reden toe om dat, ja, denk ik dan anders uit te leggen dan dat dat deze zevende bazuin is, de laatste bazuin, de openbaringsbazuin. Die klinkt, en dan staat daar, en dat is dan ook weer een verwijzing naar dat koningschap, de heerschappij, dan staat daar aan het eind van het vers, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van zijn gezalfde geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En even later in vers 17 staat er, wij danken u, Heere, God de Almachtige, die is die was en die komt, omdat u uw grote kracht ter hand hebt genomen en koning geworden bent. En dus dat wordt daar zo gezegd. De koninkrijken van deze wereld zijn aan de Here en van zijn Christus geworden. En hier staat, u bent koning geworden. Dus ja, dat koningschap, dat wordt, zoals we dat met een duur woord zeggen, geïmplementeerd. Dat wordt, ik weet er eigenlijk ook niet zo direct een ander woord voor, dat wordt werkzaam hier in deze wereld. En dat wordt hier ook aangekondigd. Wat trouwens ook opvallend is, in dat 15e vers, dat is dat er staat dat die koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van zijn Christus. Ik kan het ook een beetje anders zeggen, van onze Here en van zijn gezalfde. En daarmee word je ook weer bepaald bij Psalm 2. He, waarin staat dat God zijn koning gesteld heeft over Sion, zijn heilige berg. Dat heeft de Heere gedaan. Waarom? Nou, dat volgt namelijk op de woorden dat de volken van deze aarde samenspannen tegen de Heere en zijn gezalfde en zijn Christus. Dat zijn de letterlijke woorden uit Psalm 2. En hier kom je die woorden ook weer tegen. Dus ja, wat er in Psalm 2 staat, dat de Heere als koning gesteld is, ja, dat wordt hier in feite vervuld. En ik denk dat dat ook de reden is waarom we hier in Openbaring 11 dus lezen over de Heere en zijn gezalfde. Die twee, die beide, degene die op de troon zit en het lam. Dat is allemaal eigenlijk heel lastig te begrijpen, want ja, degene die op de troon zit en het lam, dat zijn twee hoedanigheden, verschijningsvormen van God. Maar we weten ook tegelijkertijd dat als God verschijnt of zich openbaart, doet hij dat in de Zoon. Want Christus is het beeld immers van de onzichtbare God. Dus ja, beschrijvingen die ons bepalen bij het koningschap van de Here. Nou, als je dan weer teruggaat naar Openbaring 19... dan staat daar in het zesde vers. Ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. En dan staat er, halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Zelfde woorden feitelijk als wat je in Openbaring 11 leest. Hij is koning geworden. En hier staat het, halleluja. Dit is de allerlaatste keer in de Bijbel en ook in het Nieuwe Testament dus, dat je het woord halleluja leest. Prijst de Heere. Halleluja. De eerste keer, weet u waar je de eerste keer vindt dat er halleluja gezegd wordt, in het Nieuwe Testament tenminste? Ook in de Openbaring, ja. En dat is zelfs in ditzelfde hoofdstuk, namelijk in het eerste vers. Het woord halleluja komt maar 4 keer voor in het Nieuwe Testament. En dat zou je ook niet zeggen als je kijkt hoe vaak wij wel niet halleluja zingen. En dan staat het dus ook nog in een hele bijzondere context. Natuurlijk, het is nooit verkeerd om halleluja te zeggen hoor, zo bedoel ik dat niet. Als je tenminste een beetje netjes gebruikt. Hè? Je hoort soms ook wel eens mensen die zeggen dat. En dat bedoelen ze, nou ja, zoiets als tjonge jongen, weet je wel. En dan nog erger. Maar hier in Openbaring 19 vers 1, daar kom je voor de eerste keer in het Nieuwe Testament het woord halleluja tegen. In het Oude Testament staat het wel wat vaker, met name in de psalmen. Maar hier voor de eerste keer, en dan staat er in vers 1, en hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen, halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. En ze zeiden voor de tweede keer, halleluja. en haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En de 24 oudsten en de 4 dieren wierpen zich neer, aanbaden God die op de troon zit en zeiden, Amen, Halleluja. En er kwam een stem uit de troon die zei, Loof onze God al zijn dienstknechten en die hem vrezen, kleinen en groten. En dan komt dus vers 6 met aan het eind, Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. En zo zijn we eigenlijk weer terug bij Openbaring 19. En we hebben nou in Openbaring 19, Openbaring 11 en Openbaring 6 gelezen. Ja, over de troon, over het koningschap, het koninkrijk. En dat koninkrijk dat zich dan hier op aarde gaat vestigen in de komst en door de komst van de Zoon van God. Deze komst, de beschrijving van deze komst, zo moet ik het zeggen, in Openbaring 19, die staat in direct verband met die 7 schalen. En daarmee staat hij ook in direct verband met het oordeel over Babel, of Babylon. De komst in hoofdstuk 11, de beschrijving van de komst, staat in direct verband met de 7 bazuinen. En dat wat er in Openbaring 6 staat, staat in direct verband met de schalen, de zegels. He, dus zegels, bazuinen en schalen. En steeds word je door die beschrijvingen van de zegels eerst en vervolgens de beschrijvingen van de bazuinen en daarna de beschrijvingen van de schalen, word je bepaald bij dat ene grote moment waarop de hemel open gaat en de Heer Jezus Christus terugkeert. De man van hoge geboorte die naar het verre land reisde om een koningschap, een koninkrijk in ontvangst te nemen. Hij keert terug naar de wereld en daarmee breidt hij zijn koningschap uit. Dat koningschap, weet u, dat is inderdaad in dat verre land verborgen en vooral verborgen geweest en het gaat openbaar komen. Wij maken deel uit van het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Zo staat er in de Colossensebrief. Dat is dat koninkrijk dat boven verborgen is. Dus als je je afvraagt van waar is de Heer nu koning? Waar is zijn koninkrijk? Waar is zijn heerschappij als koning? Nou, dan is dat boven. In de hemel der hemelen. Daar bevindt het zich. En dat koninkrijk is daar of is daar gebleven vanaf en met het moment van de hemelvaart van de Heer Jezus. We hebben al gezien van de week dat toen de Heer Jezus naar de hemel voer, dat er toen gezegd werd, hij zal weer op dezelfde wijze terugkeren. Zoals jullie hem ten hemel hebben zien varen. Dus hij is van die olijfberg opgevaren, maar hij zal op de olijfberg ook weer terugkeren. En daar gaat dat naartoe. De Heere is koning, maar zijn koningschap is op dit moment redelijk beperkt tot de hemel der hemelen. En wat je nou in het boek Openbaring ziet, dat is dat koningschap, dat koninkrijk, dat is één en hetzelfde woord, dat zich dat gaat uitbreiden. Eerst vanuit de hemel der hemelen naar de hemelen toe. En vervolgens vanuit de hemelen komt het dan ook nog terecht op de aarde. Dat is een heel wonderlijk proces zoals dat gaat. En hoe dat precies allemaal zit, dat gaan we weer zien. Of tenminste, waar vandaan we dat ook gaan zien, maar dat zullen we dan wel merken. Maar het wordt uitgebreid. In Openbaring 12, misschien kunt u er ook nog even mee daar naartoe. Openbaring 12, vers 12. Dat is dat stuk over de strijd tussen Michael en de draak. Daar staat, even in vers 9 is maar even, dat de grote draak werd neergeworpen. De oude slang, de duivel, Satan, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. He, dus ja, daar gaat het over het op de aarde en het uit de hemelen doen, verwijderen van de grote draak. En hier hebben we dan echt met de persoon van de duivel te maken, de Satan, en hij wordt neergeworpen op de aarde. En dat wordt hier ja, wel zo duidelijk gezegd dat wij hier ons niet kunnen vergissen. Grote draak, oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt. En nou, klaar, hè? Dat is wel duidelijk. Hij wordt op de aarde geworpen. En dan staat er in vers 10, en ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis. Ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. En dan komt het, daarom verblijd u hemelen en u die daarin woont, wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Dus er wordt hier over het neerwerpen van de grote draak gesproken. Nou, als je dit allemaal, hoofdstuk 12, alles wat daar staat, als je dat allemaal zo'n beetje op een rijtje zet en je vergelijkt dat met andere teksten, hè, dan is dit iets dat, ja, dat moet plaatsvinden op de helft van wat we noemen de laatste jaarweek van Daniël. En op het moment dat de draak op de aarde geworpen zal worden, hè, breekt hier de beestheerschappij uit, ofwel de tijd van grote verdrukking. En die tijd van grote verdrukking, dat is iets anders dan de tijd van de verzoeking die over de hele wereld komen zal, waarin het begin van Openbaring gesproken wordt. De tijd van grote verdrukking is de tijd waarin Jacobs benauwdheid zal plaatsvinden. En dat is dus ook een periode die zich ja, volledig richt op het oude volk van Israël. Dat volk dat in de verdrukking gebracht wordt. De tijd van Jacobs benauwdheid. Als je ja, sommige films moet geloven en ook sommige boeken, dan zou die tijd van grote verdrukking zou werkelijk een wereldwijd gebeuren zijn. Eén grote ellende. En de grootste ellende vindt dan in Amerika plaats, weet je wel, want die films die worden daar dan meestal gemaakt. Dus daar is het helemaal op gebaseerd. Maar je ontdekt wel, als je in de Bijbel leest, ja, dat gewoon het grootste gedeelte van Gods plan, van Gods handelen, van alles wat hij doet, dat dat met Israël te maken heeft. Steeds weer gaat het daarom. En dat geldt hier ook. Die slang wordt op de aarde geworpen en dan staat er zo bij, hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En wij weten in ieder geval dat dat zo om en nabij de 3,5 jaar is. Weinig tijd. En daarin, ja, gaat hij zich zetten in de tempel en in die tijd laat hij zich aanbidden alsof hij God is. En in die tijd is het ook voor de overigen van het volk die hem niet willen aanbidden en niet zijn teken hebben, is het lastig, zo niet onmogelijk, om te kopen en te verkopen en al dat soort zaken. Dus er komt ja, een hele ernstige tijd aan. Maar nou staat daar wel bij, in het 12e vers, daarom verblijd u hemelen. Waarom kunnen die hemelen zich nou verblijden? Ja, om de dood eenvoudige reden, omdat de duivel weggedaan is uit die hemelen. En daarmee is een stukje koningschap en koninkrijk uitgebreid in de richting van de hemelen. Is toch iets geweldigs, hè? Dat die grote macht van God, die zich aan het uitbreiden is, dat hij ervoor zorgt dat alles wat daarvoor is en wat hem tegenstaat, dat dat gewoon weg moet. Dat wordt weggedaan. Plaatsmaken. Klaar. Het gaat om de koning der koningen. Nou, verblijd u hemelen. Dus ik heb ja, voor mezelf een beetje het idee dat als dat hier zo staat, dat koningschap vanuit de hemel der hemelen al uitgebreid is of zich aan het uitbreiden is gedurende die tijd van grote verdrukking. He, want over die periode gaat het dan. Wee hun die op de aarde wonen. Nou ja, en als je kijkt naar de laatste drie bazuinen die betrekking hebben op die periode, dan worden die laatste drie bazuinen ook weeën genoemd. Drie weeën. We hebben het van de week al gehoord. Nou, dat koningschap gaat verder. Als je dan weer terugbladert naar hoofdstuk 11. Het wordt wel steeds duidelijker dat Openbaring bepaald niet een boek is dat op chronologische manier geschreven is. Maar dat ja, er allerlei beschrijvingen in staan. Ik heb zelf wel eens dat boek en de manier waarop het allemaal beschreven staat vergeleken met zo'n overheadprojector. Je hebt hier ook nog zo'n ding staan, weet je wel. Dat, daarin de, ik bedoel niet die tafel of die flip over, maar dat apparaat. En daar kon je van die sheets op leggen, weet je wel. En dan kon je daar tonen, wat is het? We hebben die vroeger hier ook nog wel eens gebruikt trouwens. Maar dan kon je van die sheets opleggen en ja, ik heb het idee dat als je in het boek Openbaring in de eerste plaats een overzichtje maakt van die zeven zegels, dan heb je daarmee als het ware het eerste sheet. Het eerste doorzichtige velletje met daarop een stukje ja, beschrijving. Zeven zegels. En dat leg je er dan op en dan zie je dat zo geprojecteerd. Maar dan is de volgende presentatie die Johannes als het ware geeft, dat is die van de zeven bazuinen. Nou, daar maak je dan ook weer zo'n sheet van. He, moet je een beetje kijken hoe en wat. En die leg je dan op die andere. En het eindpunt is eigenlijk steeds hetzelfde. Dat is namelijk de openbaring van Christus. En als je dan die gehad hebt, dan kun je nog een sheet maken en dat is het sheet met de zeven schalen, de zeven violen. En het blijkt dat als je dat sheet maakt, dat die zeven schalen vooral betrekking hebben op de laatste periode, de grote verdrukking, en eigenlijk dan ook nog op de laatste periode van die grote verdrukking, namelijk tegen de komst van Christus aan en zelfs een klein beetje eroverheen gaan. Want die hebben te maken met dat wat er gebeurt als Christus wederkomt. En dan leg je die er ook over. He, heb je nog een beetje zo in gedachten? Kun je het een beetje voorstellen? En dan zie je eigenlijk dat als je dan die drie op elkaar hebt liggen, dat het in het begin ja, nog redelijk, ik zou haast zeggen, rustig is wat betreft de beschrijvingen. Maar dat naarmate je naar de wederkomst van Christus toe komt, dat er steeds meer dingen gebeuren, dat alles, nou, je wordt overrompeld door wat er allemaal beschreven staat. En ik vind wat dat betreft dat in het boek Openbaring ook een prachtige manier is van beschrijven. Hoewel het natuurlijk best wel lastig is om het te volgen, maar door die manier van beschrijven wordt het wel allemaal behapbaar. En dat is ja, dat is eigenlijk wel iets geweldigs, hè? Dat gewoon 2000 jaar geleden al opgeschreven is door iemand, hè, die in ieder geval daar geen opleiding voor had van hoe kun je het nou op een beste manier iets presenteren of wat dan ook. Maar je ziet gewoon ja, dat God, de Heilige Geest, de dingen op zijn manier duidelijk maakt. Hè? En dat mag je herkennen. En telkens weer werk je toe naar het moment van de wederkomst van Christus. Daar draait het uiteindelijk om. De wederkomst van Christus. Nou, in hoofdstuk 11, bij die bazuinen, hè, daar hebben we al gelezen, bij vers 15. De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heer en van zijn gezalfde. En dat heeft dus te maken met het einde van de tijd van grote verdrukking, namelijk het moment waarop Christus geopenbaard wordt. En dan is dat koningschap, bevindt zich niet alleen meer in de hemel der hemelen en in de hemelen, maar dat bevindt zich met ingang van dat moment ook op de aarde. Dat wil zeggen, daar waar Christus is. En waar is hij op dat moment? Nou, hij is natuurlijk ja, in Israël. He, want zoals hij van de Olijfberg opgevaren is, zo zal hij op de Olijfberg terugkeren. Hier wordt gesproken, of hier, uiteindelijk wordt er gesproken in Openbaring 19 over de hemel die geopend wordt en degene die op dat witte paard zit, dat ziet hij, hè, dat ziet Johannes. Nou, dat heeft te maken met die wederkomst van Christus op aarde. En dan wordt dat koninkrijk, dat koningschap, ja, dat breidt zich vanuit de hemelen uit naar de aarde toe. Olijfberg, de koningsberg, ten oosten van Jeruzalem. Jeruzalem, de berg Sion, zoals dat ook wel genoemd wordt. En daar bevindt zich dat koningschap. En nou, hoe gaat het dan verder met dat koningschap? Want ja, ik heb tijdenlang gedacht, eerlijk gezegd, van nou, dan komt de Heer Jezus terug en dan is het ook in één keer patsboom klaar. En dan heb je verder helemaal geen moeite meer, want dan is het koninkrijk van God gekomen. Maar ja, ik weet niet, ik heb wat dat betreft ook wel een beetje het idee dat dat wel wat anders zal gaan. He, en dat als de Heer Jezus Christus is teruggekeerd op aarde, dat hij dan zijn koninkrijk, zijn koningschap, ja, zal gaan vestigen op aarde. Wat is het grote doel van de komst van Christus en van het koninkrijk, het koningschap van Christus op aarde? Het grote doel is dat hem alle dingen onderworpen worden. Wij weten dat nu al, dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar effectief is dat nog niet het geval. Dus ik denk, hij komt op aarde, dat koningschap dat breidt zich uit, hij komt op aarde. En zoals ik gezegd heb, alles wat aan de randen van dat koninkrijk zich bevindt, dat moet wijken voor dat koninkrijk. En alle dingen die zijn aan zijn voeten onderworpen, dat is principieel zo, maar effectief moet dat nog gebeuren. Zoals we heel duidelijk kunnen zeggen, dat is nu nog niet het geval. Dus de Heere regeert en dat soort zaken, ja, dat zijn altijd, dat heeft altijd twee kanten. Principieel is dat wel zo, in principe, maar effectief is dat nog niet zo. Nou, dat koninkrijk, dat breidt zich uit. Als u even met mij naar het boek Daniël gaat, Daniël hoofdstuk 2, dat is dat hoofdstuk waarin Nebukadnezar die droom heeft, weet u wel, over dat beeld, dat statenbeeld, het wereldrijkenbeeld. En dat is naar aanleiding van de droom van Nebukadnezar. En Nebukadnezar is niet geheel toevallig op dat moment de koning van Babel. En die droomt dan die droom. En nou, dan wil hij ook wel graag weten wat het betekent. Nou, dan vraagt hij zijn uitleggers en zo. Hè, allemaal wijze, zogenaamde wijsgeren, waarzeggers en tovenaars en van alles. Dat vraagt hij. En dan zegt hij van, en dan wil hij graag weten wat nou de betekenis is geweest van zijn droom. Nou, en dan zeggen die mannen, die zeggen van, nou, vertel maar wat u gedroomd hebt. Weet je wel? Met de achterliggende gedachte, daar maken wij er wel een verhaal van. Zeg maar gewoon wat je gedroomd hebt. Maar dan zegt Nebukadnezar, nee, jullie moeten zeggen wat ik gedroomd heb. En dan kun je de uitleg geven. Dat is natuurlijk al slim van hem. Want dan wist hij ook meteen zeker dat de uitleg betrouwbaar was. Nou, dat kunnen ze niet. Maar dan blijkt Daniël dat wel te kunnen. Nou ja, Daniël, hè, de Heere die maakt het hem duidelijk. De God der goden, de Heere der koningen. Zo wordt die Heere en God genoemd door de koning van Babel uiteindelijk. Dus Daniël vertelt die hele droom over dat gouden hoofd en nou ja, dat hele beeld wat er staat, uiteindelijk staand op voeten van leem en ijzer. En hij ziet dan ook een steen zonder mensenhanden losgemaakt. En die steen die treft dat beeld aan de voeten, niet aan het hoofd, maar aan de voeten van leem en ijzer. En vervolgens wordt die berg, wordt die steen tot een grote berg. Nou, Daniël beschrijft die droom. En vervolgens geeft hij ook de uitleg. En dan zegt hij van, u bent dat hoofd. Dat gouden hoofd, dat bent u. Zegt hij tegen Nebukadnezar. Dat is Babel. En dus Babel is het hoofd van dat grote statenbeeld. Wat zich, ja, uiteindelijk tegen God manifesteert. Maar dat beeld dat wordt op een gegeven moment getroffen aan de voeten. In vers 35 van hoofdstuk 2. Vers 34 van hoofdstuk 2. Daar kun je dat lezen. En dat is nog als Daniël de droom beschrijft van Nebukadnezar. Er staat hier, keek u naar, totdat er niet door mensenhanden een steen werd afgehouden. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Dus hoewel dat beeld aan de voeten geraakt wordt, wordt het beeld in zijn totaliteit verbrijzeld, inclusief hoofd. Met andere woorden, hier zien we al dat wat we al een paar keer voorbij hebben zien komen, hè, dat als de Heere gaat oordelen en de volkeren gaat oordelen, dat uiteindelijk Babel geoordeeld wordt. En waarom als laatste Babel? Omdat Babel de verantwoordelijke macht is voor alle opstand tegen God. Dus dat wordt geraakt, hij verbrijzelde die. Vers 35 nog even. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. En ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van gevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. En als je dan kijkt naar de uitleg die Daniel daaraan mag geven, dan zegt hij in vers 44, en dan gaat het even om dat laatste stukje, vers 44, daar staat: in de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouden die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar, de uitleg betrouwbaar. Dat moet wel een siddering door Nebukadnezar heen gegaan zijn toen hij deze woorden zo gehoord heeft en zo plechtig bepaald is bij de waarheid die God hierin hem bekendgemaakt heeft. Die droom is waar, zegt Daniel, en de uitleg ervan betrouwbaar. Maar wat zien we? We zien dat die steen, losgemaakt zonder toedoen van mensenhanden, dat die steen tot een berg wordt en vervolgens vervult die berg de hele aarde. En die steen die staat dus voor het koninkrijk dat de Heere doet opkomen. En dat koninkrijk, dat is onlosmakelijk verbonden aan de koning. De koning der koningen. Als er een eind komt aan de macht van Babel, en dat zie je vooral terug, als het om openbaring gaat, in de beschrijving van de schalen. Als er een eind komt aan de macht van Babel, dan richt God zijn koninkrijk op. En die wordt tot een berg en vervult de hele aarde. Als u zit daar nou toch vlakbij. Als je een klein beetje verder bladert naar de profeet Habakkuk, Nahum Habakkuk. Nahum komt Habakkuk, hè. Openbaring 2. Ach, Habakkuk 2. Habakkuk 2, bladzijde 1486 in de herziene Statenvertaling. Daar staat in vers 14: want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. En dat is, dat is iets dat zou je kunnen vergelijken met wat er in Daniël staat. Die steen die tot een berg wordt, die de hele aarde vervult. En hier staat: de aarde zal vol worden, vervuld worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere. Dus wat is nou uiteindelijk het hele beeld dat je krijgt? Dat is dat koninkrijk, wat zich nu dus verborgen boven bevindt, waar wij in overgezet zijn, het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, dat zich dat in de toekomst, als God de tijd daarvoor rijp acht, dat zich gaat uitbreiden naar de hemelen toe en vervolgens op de aarde terechtkomt. Olijfberg, en daar breidt het zich uit over heel Israël. Maar dat het daarna ook een wereldwijd gebeuren wordt. En ook dat, hè, we gaan het wel zien hoe het allemaal zal gaan. Maar ja, ik denk dat dat zich uitbreidt tot een wereldwijd koninkrijk gedurende de 1000 jaren waarin de Heer Jezus regeert. En dat het niet zomaar in één keer patsboem gevestigd is, maar dat het ja, in die zin een soort proces is. En aan de randen van dat zich uitbreidende koninkrijk, ja dat raad je al, daar wordt het evangelie van het koninkrijk gepredikt. En dan kunnen mensen deel krijgen aan dat koningschap. In die periode van de 1000 jaar, daarin zal de Satan gebonden zijn. Hè, die werd voor 1000 jaren in de afgrond geworpen, zagen we gisteren. Die zal voor 1000 jaren gebonden zijn. Maar de zonde is niet weg. Dus wat je kunt dat bijvoorbeeld in de psalmen lezen, dat er ook mensen zullen zijn die tijdens het koningschap van de Heere hem veinzend hulde zullen bieden. Dus die doen net alsof ze het allemaal geloven. En die krijgen daarmee nog het voorrecht ook dat ze mogen blijven leven ook. Maar we hebben ook gelezen gisteren dat de Satan op een gegeven moment nog een korte tijd moest worden losgelaten aan het eind van die 1000 jaar. En dan staat er ook zo bij, hij moest losgelaten worden. Dat is een goddelijk moeten. En dan is hij vrij en dan blijkt hij toch nog weer hele volkstammen te kunnen verleiden. En daar heb je die mensen. Degenen die veinzend de Heer als koning hulde bieden, maar het niet met een oprecht hart doen. En in die tijd zal het zijn dat, ja, dat mensen die het koninkrijk toebehoren zullen leven, maar dat ook mensen die het koninkrijk niet toebehoren zullen leven. He, dus het tarwe en het onkruid, weet je wel? Dat hele gebeuren. En de Heer zegt, laat het maar gewoon opgroeien. Maakt niet uit. Uiteindelijk zal alles gescheiden en gezift worden. En gezuiverd worden. He, en nou, daar gaat het naartoe. En zo breidt zich dat koninkrijk uit, want alle dingen zijn de Zoon onderworpen. En als dat koninkrijk dan zich helemaal uitgebreid heeft en een wereldwijd gebeuren is geworden, hè, dan, nou ja, dan lees je in het boek of in de brief aan de Korintiërs nog, hè, dat het desondanks toch nog vijanden zijn die onderworpen moeten worden. En de laatste vijand die dat is, zegt Paulus in Korinthe, de dood. En als de dood zijn doden gegeven heeft, uit het dodenrijk, uit de zee, uit de dood, de hemelen en de aarde gaan voorbij, staat er in Openbaring. Kijk, dan zijn hem echt alle dingen onderworpen. En dan gaat de Zoon zichzelf onderwerpen aan de Vader. En daarmee ja, geeft hij het koninkrijk, het koningschap over aan de Vader. En dan kan hij als het ware tegen de Vader zeggen van nou, het is nu helemaal geregeld. Het is helemaal klaar. Al uw woorden zijn in vervulling gegaan. En dat is ja, de weg die de Heer gaat. En wat, ja, als je daar zo over nadenkt, dan is het toch wel een enorm voorrecht, hè, dat wij als gelovigen nu die koning der koningen, hè, die zich straks gaat openbaren, dat wij die gewoon wel kennen. En dat wij met hem door het leven mogen gaan. En dat de Heer ons ook al die plek boven gegeven heeft. Hè, wij weten wie de Heer Jezus is. Natuurlijk, daar krijg je de handen niet voor op elkaar op dit moment, buiten zeg maar onze kring om, hè, buiten de kring van gelovigen om in de wereld. Hè, want die mensen denken over het algemeen ook van, nou die gasten zijn helemaal mesjoggen. Maar weet je, dat zal nog wel blijken. We zullen wel zien wie de gek is. Hè, wat een voorrecht is het, in feite, ja, dat je de Heer mag kennen. De verhoogde Heer. En dat wij al mogen weten dat hem inderdaad alle dingen onderworpen zijn. En dat wij al mogen weten dat hij gesteld is als hoofd boven al wat is. Boven elke macht en kracht en taal. En dat hij boven elke naam gesteld is die genoemd wordt in deze en in de toekomende eeuw. Hij is de Allerhoogste. En dat zal blijken. Dat zal effectief worden. Nou, dan gaan we weer even terug naar Openbaring 19. Want ja, daar gaat de hemel open. Ik zag de hemel geopend, vers 11. En daar ziet Johannes een wit paard met iemand die daarop zit. En in vers 12 staat, zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd vele diademen. Nou, dat is de beschrijving die je ook in Openbaring 1 vindt, van degene die die stem als van een bazuin had en die eruit zag als een zoon des mensen, omdat hij nou eenmaal de zoon des mensen is, oftewel de rechtmatige erfgenaam. Openbaring 4 en 5, over die zegels en dergelijke. Hij wordt gezien en dan blijkt hier ook dat er gesproken wordt over oordeel, aan het eind van vers 11, oordeel, oorlog. En als er staat in vers 12, zijn ogen waren als een vuurvlam, dan bepaalt ons dat ook weer bij oordeel. En in vers 13 staat, hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En in vers 15 staat, uit zijn mond kwam een scherp zwaard, waarmee hij de heidenvolken zou slaan. Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf en hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van de almachtige God. Dit zijn woorden die daar staan, die natuurlijk allemaal direct het karakter hebben van oordeel. En je kunt deze woorden tot op zekere hoogte op allerlei plekken in de Bijbel terugvinden. Eén belangrijke plek wat dat betreft, die wil ik even met u opzoeken, dat is Jesaja 63. Jesaja 63, er wordt namelijk hier in Openbaring 19 gesproken over een in bloed gedoopt bovenkleed. En in Jesaja 63 krijgen we antwoord op de vraag van wat dat nou precies betekent. En uit Jesaja 63 blijkt ook dat de beschrijving van Openbaring 19 een beschrijving is van de Zoon van God in heerlijkheid die zich al op aarde gemanifesteerd heeft. Dus eigenlijk is het al na zijn wederkomst. Nou, Openbaring 63, vers 1 tot 6. Jesaja 63. Jesaja 63, vers 1 tot 6. Daar staat, wie is deze die uit Edom komt? In helrode kleding uit Bosra. Die luisterrijk is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het, die spreek in gerechtigheid, die machtig ben om te verlossen. En dan de volgende vraag. Waarom is dat rood aan uw gewaad? En is uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt? En dan komt het antwoord. Ik heb de pers alleen getreden. Er was niemand uit de volken met mij. Ik heb hen vertreden in mijn toren, hen vertrapt in mijn grimmigheid. Hun bloed is op mijn kleding gespat. Heel mijn gewaad heb ik besmet. Want de dag van de wraak was in mijn hart, het jaar van mijn verlosten was gekomen. Ik keek rond, maar er was niemand die hielp. Ik ontzette mij, want er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil verschaft en mijn grimmigheid, die heeft mij ondersteund. Ik heb de volken vertrapt in mijn toren. Ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. Ik heb hun bloed ter aarde doen neerdalen. En hier vind je een stukje beschrijving van het oordeel. De rechtszaak eigenlijk, het oordeel dat de Heere heeft over zijn directe tegenstanders. Kijk, we moeten daar wat de Bijbel betreft wel altijd een stukje onderscheid in maken. Tussen, laat ik het maar even zo zeggen, de ongelovigen in het algemeen en daaronder de tegenstanders van God. Het is op die tegenstanders dat de Heere zich richt. Dus mensen die bewust tegen de Heere ingaan. En dat zijn niet zomaar alle mensen. Gedurende de 1000 jaren krijgen alle mensen gewoon de gelegenheid om nog een keuze te maken voor de Heer. Het is niet zo dat als de Heer wederkomt, dat dan in één keer alles en iedereen die de Heer Jezus niet kent, het wel kan schudden, om het maar even netjes te zeggen, oftewel gedood wordt. Dat is niet zo. De tegenstanders die worden gestraft, die worden gedood. Zijn vijanden, zoals het in die gelijkenis stond in Lucas. Oftewel degene die de waarheid in ongerechtigheid in onderhouden. Oftewel degene die Paulus noemt in Efeze de zonen van de ongehoorzaamheid. Dat zijn ze. Directe tegenstanders van God. In wie de geest van de macht van de lucht werkzaam is. Efeze 2. Die zonen van ongehoorzaamheid. En zij worden, zij zijn het doel van het oordeel van de Heer. En hier staat dat de Heer komt uit Edom. Edom, dat betekent rood. Hè? In helrode kleding uit Bosra. Bosra betekent de schaapskooi. En hij treedt de wijnpersbak. Hè, of de pers in vers 3. Daar staat het woordje gat. Goliath uit gat. Goliath uit de wijnpers. Hij treedt die en dan wordt er gezegd in vers 3... door de Heere aan het einde, hun bloed is op mijn kleding. Nou zie je daar een sterretje bij staan en een voetnootje. En daar staat niet zomaar het algemene woord voor bloed, dam. Maar er staat een woord nitsach en dat betekent kracht. En dat nitsach, dat komt van een Hebreeuws woord natsach. Het zit er al een beetje in, natsach. En dat kun je voorstellen, dat is net zoals dat je een sinaasappel in je hand hebt die je helemaal kapot knijpt. Zodanig dat het sap eruit stroomt. Dus uitpersen. En dat woord kracht, dat is daar dus van afgeleid. En hun bloed is op mijn kleding, dat wil zeggen, dat gespat, dat wil zeggen dat de Heere de kracht van zijn tegenstanders volledig uit hen geknepen heeft. Dat is eigenlijk wat... ja, wat dat oorspronkelijke woord ons hier leert. Ik heb hun bloed, zo staat er helemaal aan het eind van vers 6. En dat is weer datzelfde woord, bloed, ofwel kracht. Ik heb hun kracht ter aarde doen neerdalen. Als wij in het Nieuwe Testament in Openbaring lezen over, over het bloed en dergelijke, weet je wel, van de tegenstanders, wat zoveel, hoeveel was het, 1600 stadien of zover, de boel bedekte. Ja, dan is dat niet het letterlijke bloed, maar dan is dat de kracht van de tegenstanders van God. Openbaring is met name natuurlijk een boek waarin heel veel symboliek staat. En dan is dat de kracht. En de Heere doet die kracht, ja, die perst die kracht als het ware uit zijn tegenstanders. Want er is vanaf het moment van de wederkomst maar plaats voor één persoon. En dat is de Heer zelf. We gaan nog heel even terug naar Openbaring. Openbaring 19, want ja, die woorden die zijn ja, ontzettend triomfantelijk, hè, wat daar staat. Hè, hij zag de hemel geopend. Er is eindelijk, hè, kan Johannes als het ware zien en zeggen en beschrijven, hè, mensen, het is klaar. Hè, er gaat een hemel, of de hemel gaat open. En hij ziet een wit paard. En dan ziet hij die daarop zit met de naam getrouw en met de naam waarachtig, zoals hij genoemd wordt. En even later in vers 13 staat het woord van God aan het einde. En dan staat er op, in vers 16 nog dat zijn bovenkleed en op zijn dij een naam geschreven was Koning der Koningen en Heere der Heren. Daar heb je nou... onze Heer Jezus. He, geopenbaard in heerlijkheid. En hij wordt onder meer genoemd het woord van God. Vind ik ja, zoiets moois. Als je in het Nieuwe Testament kijkt naar het woord voor woord. He, dan moet je uitkijken dat je tong niet breekt nu. He, maar naar het woord voor woord, dan is dat in het Nieuwe Testament het woord logos. Kent u wel, hè? Van logisch en logica. Logos. En dat betekent in eerste instantie dat daarmee iets wat onzichtbaar is, zichtbaar gemaakt wordt. Dat betekent logos. En zo is de Heer Jezus Degene die de onzichtbare zichtbaar maakt. In hem, zegt Paulus, woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Dat is de logos. En als je in het Oude Testament kijkt naar het woordje woord, dan is dat ook een heel bekend woord. Dat is het woord dabar. Dabar. En dat woord dabar betekent niet alleen woord, maar het betekent ook spreken. Het is ook het werkwoord. En dan ook weer niet zomaar spreken, maar het betekent ordenen door te spreken. Dus op het moment dat er gesproken wordt, wordt er geordend. En dat, ja, dat gaat zo lijnrecht in tegen de tegenstander van God. Want daar waar hij zijn mond open doet, daar wordt alles verward. Daar ontstaat enorme verwarring. Dat gaat lijnrecht in tegen het spreken van God. Als God spreekt, dan wordt er geordend. Als de duivel spreekt, wordt er gelogen. Wordt er verward. Hij is de vader van de leugen. In die zin de oorsprong van de leugen. En dan wordt er verward. De Heere spreekt in zijn Zoon. Hij is het woord van God. En daardoor komt alles netjes op zijn pootjes terecht. God is een God van vrede, van orde. En niet van wanorde. En ja, dat zal blijken, broeders en zusters, in de wereld. Maar dat is iets dat weten wij persoonlijk ook. Hè. Wij weten dat de Heer in ons leven spreekt met zijn woord. Daarom is het ook zo ontzettend belangrijk voor jezelf dat je bijbelstudie doet, dat je de Bijbel leest en dat je daarmee bezig bent. En dan hoef je bij wijze van spreken nog niet eens heel specifiek bepaalde onderwerpen te bestuderen, als je maar met dat woord van God bezig bent. Want dat woord dat doet inderdaad dat wat hem welgevallig is. Door met het woord van God bezig te zijn, worden je gedachten, wordt je gevoelsleven, wordt je geloof geordend in overeenstemming met hoe God het ziet. En ja, dat is gewoon het mooie van bijbelstudie doen. En van bijbel lezen. Dat is een soort automatische uitwerking die het woord van God heeft. En je merkt ook, misschien kun je dat uit eigen ervaring wel zeggen, maar je merkt ook dat naarmate je een tijdje lang op zo'n manier met de Bijbel bezig bent, ja, dat je ook niet meer zo gauw van je stuk gebracht kan worden. Heel eenvoudig omdat er een stuk ordening komt in je leven. Vastigheden die vaststaan in God. Hij is het woord van God. Zijn naam luidde het woord Gods. En hij heeft dan die naam op zijn kleding geschreven. Koning der koningen en Heere der heren. Dat is de Heer Jezus Christus. Net als dat we het hebben over het heilige der heiligen en de hemel der hemelen. Oftewel het allerheiligste, oftewel de bovenste hemel. Als je het hebt over de koning der koningen, dan heb je het over de topkoning. Degene die overal boven staat. Ik wil nog afsluiten met een paar woorden uit de eerste Timotheusbrief. En dan lees ik die letterlijk uit de VVV, de vers voor vers vertaling. 1 Timotheus 6 vers 13. En als je dat letterlijk leest, ja, dan klinkt het altijd een beetje stuntelig. Maar goed, dan moet je dat maar even voor lief nemen. Maar ik vind het wel mooi om het letterlijk te lezen. 1 Timotheus 6 vers 13 tot 16. Daar schrijft Paulus, ik beveel u in het zicht van God, van de alles levendmakende en van Christus Jezus, van de ten tijde van Pontius Pilatus de goede belijdenis getuigende, om het gebod smetteloos en ongrijpbaar te bewaren tot aan de verschijning van onze Heer, Jezus Christus, die op zijn eigen tijdstippen de gelukzalige en alleen krachtige zal tonen, de koning van de als koning heersenden en de heer van de als heer heersenden, de alleen onsterfelijkheid hebbende, De ontoegankelijk lichtbewonende, die niemand van de mensen gezien heeft, nog krachtig is te zien. Aan hem de eer en eeuwige sterkte. Is wat, hè? Als de Heer Jezus, verschijnt, als koning der koningen, als Heere der heren, als woord van God, dan maakt hij degene die onzichtbaar is, zichtbaar in deze wereld. En die onzichtbare, die zichtbaar gemaakt wordt in Christus, ja, die mogen wij, bij wijze van spreken, zien met de ogen van het hart. Hem de eer en eeuwige sterkte. Amen. Laten we met elkaar danken. Lieve Vader in de hemel, dank u wel, Heere, dat we ook nu weer zo bij elkaar mochten zijn en met elkaar uw woord hebben mogen openen. We danken, Heere, ja, dat uw woord toch uiteindelijk ook weer ordening geeft in onze gedachten. In het zicht wat we mogen hebben op de dingen van u. En Heere, we weten altijd dat al ons onderzoeken, Heere, dat dat niet het laatste is. Het laatste woord, dat hebt u. Heere, en wij, ja, mogen weten dat we langzamerhand ook daarin mogen groeien. Mogen ontdekken hoe het allemaal zit. Hoe dingen zich afspelen. En waar het allemaal naartoe gaat. We danken u, Heere, voor de genade die we hebben ontvangen. Dat we u mogen kennen. We danken, Heere, voor, ja, het feit dat we de Heer Jezus mogen kennen als degene die boven alles gesteld is. En dat wij deel hebben aan hem. Dat we met hem verborgen zijn in u. Dank u wel, Heere, voor zoveel zegen, voor zoveel genade en zoveel liefde die u getoond hebt. Heer, als we zo deze morgen weer gelezen hebben in uw woord, dan lezen we daar ook verschillende dingen die te maken hebben met uw rechtvaardigheid. Het oordeel in gerechtigheid. En Heere, dan weten we dat, ja, dat ook bij u behoort. Heere, u bent degene die de rechtvaardige is. Heer, de rechtvaardige rechter. Maar we willen u zo danken, Heere, dat we u door genade al hebben mogen leren kennen, ja, ook in als degene die zo genadig is en die in alles genadig is. We danken u, Heere, voor die geweldige wetenschap, dat we vanuit uw genade leven mogen. Heer, en dank u wel, Heer, dat u die genade uiteindelijk ook steeds weer zult bekendmaken en uit zult breiden. Daar dank u voor. Heer, zo willen we ook de rest van deze dag weer in uw handen leggen. Heren, de maaltijd straks, de middag die we voor ons hebben. Heer, en ook de samenkomst van vanavond. We danken u dat u voor ieder van ons zorgt en bij ons bent. En dat we zo nog een fijne tijd mogen hebben met elkaar. Daar danken we u voor, uit genade. Amen.